Ik wilde vanavond graag met jullie lezen een stukje tekst uit Hebreeën 9 en 10 en een klein stukje tekst uit Romeinen 12. Eerst Hebreeën 9 vanaf vers 11. Hebreeën 9 vers 11. Maar Christus, opgetreden als hoge priester van de goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van de vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dan sla ik een stuk over, dan gaan we naar hoofdstuk 10. Vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen behagen gehad. Toen zei ik, zie hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. In de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild, nog daarin een welbehagen gehad, hoewel ze naar de wet gebracht worden. Doch daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik, om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Deze echter is na één offer voor de zonden te hebben gebracht voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis. Want nadat hij gezegd had, dit is het verbond waarmee ik mij aan hen verbinden zal. Na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun harten leggen en die ook in hun verstand schrijven. En hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water, laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw, en laten we op elkaar acht geven, om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen, en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. En dan een stukje terug in de Bijbel in Romeinen, hoofdstuk 12. Dat is ook een offer in het Nieuwe Testament, maar een heel ander karakter, van een heel andere soort. Romeinen 12, vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Tot zover. Het gaat eerst over de Heer Jezus. In Hebreeën 9 en 10 gaat het echt alleen over Hem. Geen twijfel mogelijk. In het Oude Testament was er een offeraar, iemand die het offer bracht. Was er een priester die voor een deel de dienst verrichtte. Het slachten was meestal voor de offeraar zelf. Die mocht ook zijn hand op zo'n offerdier leggen, zich één maken met dat offerdier. Maar de priester ging het toch verder dragen en de priester ging delen van dat offer misschien voor zichzelf gebruiken. Dat lag aan het soort offer. Andere delen werden buiten de legerplaats verbrand. Of een deel van het offer, of het hele offer werd in zijn totaliteit verbrand op het altaar. Dat was heel divers. Maar dan was er ook nog een hoge priester die op de grote verzoendag een heel bijzondere dienst ging verrichten. Dienst van reiniging. Ging met het bloed van een stier voor zich en voor zijn huis in het heiligdom. Daarna met het bloed van een van de bokken, ook in het heiligdom. Maar vooraf was hij al met reukwerk naar binnen gegaan. Hij ging op die dag 3 keer naar binnen om in het heilige verzoening te doen. Al die offers, hebben we gezegd en gezien uit het Oude Testament, hebben te maken met het offer van onze Heer Jezus. Geen enkele uitgezonderd, gelukkig. Alles had te maken met Hem. En nu kom je bij de vraag, heb je het Nieuwe Testament daar ook nog aanduiding voor? Moet je dat alleen maar uit het Oude Testament halen? Nou ja, dat hoeft echt niet, want we hebben samen gelezen, ik denk het woord offer al 6 of 7 keer in Hebreeën 9 en 10. Het staat er vaak genoeg. En nu blijkt dat al die offers, en dat staat hier ook expliciet, te maken hebben met de Heer Jezus. Toch wordt op hetzelfde moment gezegd dat al die offers die toen gebracht zijn, feitelijk nooit echt de zonde hebben kunnen wegnemen. Ze zagen naar het offer, het komende offer. En het bijzondere van de Hebreeënbrief is dat daar niet alleen een offer is, maar ook een hoge priester is. En dat dat offer en die hoge priester één en dezelfde persoon zijn. De Heer Jezus is en de hoge priester en het offer. En daarom ben je soms blij dat je in het Oude Testament de zaak uit elkaar getrokken krijgt in beelden. Dus de dienst van een hoge priester staat los van de dienst van een priester, staat ook los van een offeraar. Allerlei facetten van een offer: brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, schuldoffer, zondoffer. Allemaal verschillende aspecten, maar ook nog de reinigingsoffers uit Numeri, de as van een koe. Maar die dingen worden hier allemaal in elkaar gestopt, allemaal in elkaar geweven, weer teruggebracht tot één offer. En op hetzelfde moment wordt van ons begrip gevraagd over het offer. En over het feit dat onze Heer niet alleen offer is, maar ook hoge priester is. De Heer Jezus heeft dat schitterende werk volbracht. Hij heeft, zoals we samen lazen, 9 vers 14, door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht. Dat zijn weer die uitdrukkingen waar je nou misschien wel een hele dag over kunt piekeren, maar dat ligt misschien aan je dag. Ik bedoel het niet, als je een zwaarmoedige dag hebt, dan piek je de hele dag. En als je een minder zwaarmoedige dag hebt, dan piek je een halve dag. Maar het zijn momenten die je gewoon bezighouden. De tekst 9:14 kwam gisteren, vanmorgen, vanmiddag, iedere keer terug. En op dat moment wist ik niet eens precies wat stond. Je bladert wel eens wat. Maar goed, er zijn middelen om het echt te weten te komen, dus dat was niet zo moeilijk. 9:14. Waarom? Door de eeuwige geest. Iets verderop. En ook de Heilige Geest heeft ons daarvan getuigenis. Dat was 10 vers 15. De Heilige Geest, de eeuwige Geest. Degene die destijds Mozes instrueerde over wat hij wel en wat hij niet moest schrijven over het offer. De Heilige Geest, heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven, gesproken. Die eeuwige Geest die toen aanwezig was. En die alles heeft gedicteerd, aangereikt. Alles wat Mozes moest opschrijven en moest voorschrijven, dat is door de Heilige Geest uitgedacht, aangereikt. Dat geloven we. En dat staat ook hier. En als het over Jeremia gaat, 10:15, ja, dan heeft de Heilige Geest dat gezegd. Niet Jeremia heeft dat gezegd, maar de Heilige Geest heeft dat gezegd. De Heilige Geest die achter al deze woorden stond, die de auteur is, zo zeggen we dat ook wel eens, van het complete werk, woord van God, is degene die de Heer Jezus helemaal doortrok. Nog sterker, hij was één met die geest. En daarom heeft de Heer Jezus zich door de eeuwige geest volkomen als een smetteloos offer aan God gegeven. En dat bewijst opnieuw dat al die offers uit het Oude Testament, die voorgeschreven offers uit het Oude Testament, te maken hebben met dat ene offer. En nu krijgt het een soort compacte vorm. Heel uniek. En de Heer Jezus zelf, vol van de Geest, vol van de Heilige Geest, is gegaan en heeft zich door diezelfde Geest smetteloos aan God opgeofferd. De Heer Jezus is dat schitterende offer nu in het Nieuwe Testament zichtbaar geweest. Al die offers die gebracht zijn, hebben feitelijk niets kunnen doen. Want er moest nog iets van een invulling komen. Het was alleen een voorschaduw. Weer een jaar voorbij, of weer een maand voorbij, of soms weer een dag voorbij, want elke dag was er weer een offer. Het lag een beetje aan het soort offer, maar soms was het eens per jaar, als ik denk aan grote verzoendag. Maar er waren ook offers die elke maand gebracht werden en ook offers die elke dag gebracht werden. Soms zelfs twee keer per dag. Maar ze hebben nooit definitief iets kunnen wegnemen. Totdat de Heer Jezus, die door de Geest Gods geleid, vol van de Geest, begon met zijn dienstwerk en zich door de eeuwige geest volkomen volmaakt aan God heeft geofferd. Dat kan zonde wegnemen. Nu, over zonde vergeving en schulddelging hebben we gesproken. In hem de complete invulling. En het is zo goed voor je als gelovige om nu te zeggen, Heer Jezus, u bent dat offer. Maar u bent ook die hoge priester, zoals de hoge priester vroeger met bloed inging en met handen gemaakt heiligdom, dat was de tabernakel en later de tempel, maar het was toch gefabriekt door mensen. Zo is de Heer Jezus niet in een met handen gemaakt heiligdom binnengegaan, maar in de hemel zelf. Hij is naar God zelf gegaan. Hij heeft met zijn eigen bloed verzoening bewerkt. Hij is met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. Nou, de discussie over is de Heer Jezus dan alleen met dat bloed wat uit zijn zijde kwam gegaan, of ik denk dat je niet in laten we zeggen, hoe moet ik, substanties moet denken, niet in kubieke centimeters of zo, maar dat je echt moet denken en de Heer Jezus is naar God zelf gegaan. Hij heeft met zijn eigen bloed een absolute verzoening tot stand gebracht. Hij heeft de wil van God willen doen en door die wil zijn wij geheiligd, maar ook vrijgesproken van onze schuld. God wilde niet dat jij verloren zou gaan. En God wilde een basis hebben waardoor zijn wil, die niet wilde dat er iemand verloren zou gaan, dat die wil ook uitgevoerd zou kunnen worden, dat dat ook inhoud zou krijgen. En dat is gebeurd door het offer van onze Heer Jezus. Hij heeft het gedaan, onze Heer Jezus heeft het gedaan. En ik wil ook graag de link maken, ook naar Romeinen 12, maar ook naar Hebreeën 10. Daar begint dat al, naar Romeinen 12 te schuiven. Wat bedoelt de Bijbel daar nu concreet mee? We hebben nagedacht over onze schuld is vergeven. We hebben nagedacht over het feit dat die zondige natuur in ons weg is. We hebben nagedacht over de geweldige rijkwijde van God biedt vrede aan. En ook dat de Heer Jezus en zijn offer God volkomen heeft gediend, verheerlijkt, groot gemaakt, de bijzondere eigenschappen van God aan het licht gebracht heeft. In zijn leven op aarde, maar ook in zijn sterven aan het kruis. Het is allemaal super. En wat betekent dat nu dan? Nu, Hebreeën gaat heel ver. Zelfs zo ver dat ik soms denk van, snappen we het nog een beetje? Hebben we dit nog wel? De Heer Jezus zegt dat hij door naar binnen te gaan en dat bloed in het heilige der heiligen te brengen, niet in een met handen gemaakt, weet je, niet denken aan een tempeltje of aan een tabernakeltje, maar aan de hemel zelf. En daar is op de grote verzoendag het bloed van het offer die door de eeuwige geest zich vlekkeloos, smetteloos aan God heeft opgeofferd. Daar in het heilige der heiligen, daar is de Heer Jezus nu. En daarover gaat het in Hebreeën 10. Er is nu een nieuwe en een levende weg. Die oude weg die is er niet meer. Heeft ook nooit baat gebracht. Niet echt iets opgeleverd. Natuurlijk waren er offers. Maar niet echt is daar een soort weg uit tevoorschijn gekomen. Nu is er een nieuwe en een levende weg. Ook niet een weg van en het offer is geslacht en nu is die Jezus gestorven en nu is het voorbij. Nee, een levende weg. Ook niet om elk jaar opnieuw iets te doen, of elke maand, of hoe dan ook. Nee, eens voor altijd, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Gods wil is volbracht, en door die wil is er een reiniging mogelijk voor ieder die gelooft. Je moet het wel geloven, je moet het wel aannemen, je moet het wel tot dat van jezelf maken. Het moet wel iets voor jezelf zijn, het is niet een soort vaag verhaal van ja, nu is God zo goed dat hij iedereen wel toelaat. Krom, bruin, zwart, slecht, blond, wat dan ook. Nee, het is alleen maar voor gelovigen. Van welke kleur dan ook. Maar het is alleen voor gelovigen. Maar die weg is nu open. Een nieuwe en een levende weg. Door het voorhangsel heen, zo is de taal van de Hebreeënbrief. De Hebreeën schrijver denkt terug aan de grote verzoendag bij de tabernakel. Het gaat hier niet om een gescheurd voorhangsel. Het is misschien een soort katterige hobby van me om daarover door te drammen. Maar ik wil dat niet katterig zeggen. Maar dat gescheurde voorhangsel wordt zo vaak bejubeld als het bewijs dat de hemel nu open is en dat we nu bij God kunnen komen. En ik snap dat ook. De liederen zijn ook een beetje in die richting. Als sommige liederen, die zijn er. De voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Het leven in het licht is dan ons eeuwig lot. Of een ander lied, weet je wel. Dat soort liederen. Maar dat gescheurde voorhangsel heeft er eigenlijk niks mee te maken. Misschien straks. Daar werd aangetoond bij het gescheurde voorhangsel dat wat er achter dat voorhangsel was, leeg was. Want er was namelijk niks. Er zat helemaal niks. Er stond helemaal niks. Er was helemaal geen ark van het verbond meer in die tijd. Is nooit meer teruggekomen volgens Jeremia 3. Nooit meer gemaakt. Nooit meer gezocht. Er was helemaal niks. En je leest na de wegvoering naar Babel ook nooit meer over de grote verzoendag. Wel over de alle andere feesten, maar niet meer over de grote verzoendag. Je leest er niks van. Er was gewoon niks. En de priesterdienst die toen nog in stand gehouden wordt, heeft God als het ware verscheurd. Heeft God gezegd, je hoeft niet te stoppen bij dat gordijn, je kunt rustig doorlopen, er gebeurt je niks, er is gewoon niks. Ik ben er niet meer. Weg is de heerlijkheid, Ikabod. De heerlijkheid van God, de glorie van God was al lang weggetrokken, had ze niet eens door. Dat is het afschuwelijke, daarom is dat huis ook verwoest. Er is niets overgebleven. Ik wil er niet over doordrammen, maar dat gescheurde voorhangsel waar wij soms heel emotioneel bij stilstaan van dit is het bewijs dat de priesterdienst die daar in Jeruzalem verricht werd inhoudsloos was. Daar was gewoon niks meer. En de schrijver van deze brief zegt ook niet, je moet naar Jeruzalem gaan, je moet naar de tempel gaan, je moet de priester vragen van, was jij toen in de tempel, toen dat net, want dat was op het uur van het, het uur van het dankoffer, weet je, het uur van het gebed ook. Maar was jij erbij toen het voorhangsel scheurde? Nee, hier wordt gezegd, je moet niet naar de tempel gaan, je moet buiten de legerplaats zijn. Je moet helemaal niet in de tempel zijn, je moet niet in de legerplaats zijn, je moet er buiten zijn, want daar is het gebeurd. Laten we tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Dat is de uitdrukking. Niet in de tempel, verscheurd, dat is niks meer. Daarom zei de Heer Jezus, het huis van mijn vader, zo begon hij, hebt u tot een roversol gemaakt. Maar aan het eind zegt hij, uw huis, tempel, worden u woest gelaten. Er blijft niets over. Het was hun huis geworden, uw huis. Maar goed, dat is een tussenzin. Nu gaat het in Hebreeën 10 niet over dat gescheurde voorhangsel, maar gaat het over het feit dat de Heer Jezus inhoud is van al die offers. De inhoud is van de grote verzoendag. En dat wij, omdat hij vlees en bloed heeft aangenomen, omdat hij een lichaam heeft gekregen. Afgelopen zondag zei iemand dat God hem een lichaam bereid had. En dat was heel terecht. Dat begint met een klompje. En op een bepaald moment komt er een armpje uit dat klompje. Ik ben geen medicus. Altijd kan ik u precies vertellen. Dus in de pauze, alsjeblieft, schiet hem aan. En dan komen er handjes aan dat klompje, aan dat armpje. Dat gaat heel gestaag, heel geleidelijk. Er is hem een lichaam toebereid. Maar waarom een handje? Nou ja, denk maar aan dat kruis. Waarom een rug? Ja, om geslagen te worden. Er is hem een lichaam toebereid. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij is dat offer. Hij is in alle aspecten offer geworden. Wilde dat ook zo. En dat is ook gebeurd. Zo is de Heer Jezus naar het kruis gegaan. Dat wordt hier vergeleken met, kijk, er is nu een nieuwe en een levende weg door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. Dus omdat hij vlees en bloed heeft aangenomen. Omdat hij een lichaam heeft aangenomen om dat offer te kunnen zijn. Om in alle aspecten offer te zijn. Omdat hij dat heeft gedaan, is er nu een nieuwe en een levende weg in het heilige der heiligen. Een paar jaar terug hadden we het over de tabernakel. Hebben we gezegd dat het heilige der heiligen niet is voor de gelovigen van onbereikbaar. Maar dat is normaal onze plek. Daar horen wij. Dat is de plek waar de gelovige hoort te zijn. Voor mezelf is dat een van de allermooiste uitdrukkingen uit de schrift. En als de Bijbel hier zegt, daartoe je moet de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Zoals sommigen dat gewoon zijn. Dan is dat niet de dienst die we hebben om 10:00 morgens op zondag. Ook wel, maar niet exclusief. Stel je nu eens voor dat de Heer Jezus in het heiligdom is. En daar is hij, volgens de taal van dit boek ook hoor. Volgens de taal die we vanavond lazen, is de Heer Jezus opgewekt. Hij is nu in het heiligdom, daar is hij nu. En er is nu een nieuwe en een levende weg. En hij zegt, eigenlijk iedere keer kom ik even bij je. Ik wil je meenemen, ik wil je bij de hand nemen. Bart, ga je mee? We gaan naar binnen. We gaan opnieuw die route. En waar kom je dan terecht? In het heiligdom. Dat is het heilige der heiligen van vroeger. Daar is de verzoening tot stand gebracht. Daar is het bloed terechtgekomen. Daar is het verzoendeksel. Daar is het gebeurd. En daar wil ik zo graag met jou delen. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Natuurlijk kun je zeggen, dat slaat op onze dienst om 10:00 of om 9:30. Ja, dat kan wel. Maar als het dat is alleen, dan is het ontzettend pover. Als de Heer Jezus zoveel gedaan heeft, kom je dan? Zou je niet met hem willen zijn? En ik heb vaker gezegd in een ander verband, ik weet niet precies hoe vaak, maar het is een paar keer aan de orde geweest, dat die uitdrukking onderlinge bijeenkomst, die wij dan op onze samenkomst van 10:00 geplakt hebben, dat die maar 2 keer voorkomt in de Bijbel. Dat is hier in Hebreeën 10, 25. En dat is in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. En daar, in 2 Thessalonicenzen 2, gaat het over... We bidden u, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus. En dan komt de uitdrukking. En onze bijeenvergadering tot hem. Dat is dezelfde uitdrukking. Onze bijeenvergadering tot hem. En niemand heeft moeite met de tekst. Ja, maar dat komt. En dan gaan we naar hem. Ja, dan zullen we bij hem zijn. Dan zullen we in zijn glorie zijn. En in zijn heerlijkheid zijn. In zijn heiligdom zijn. Amen. Dan zullen we het lam zien staande als geslacht. Amen. Dan zullen we het nieuwe lied zingen. Jazeker. We zullen erbij zijn. Met of zonder piano. Maar we zijn erbij. We gaan de Heere prijzen. 2 Thessalonicenzen 2. Onze onderlinge bijeenkomst, precies hetzelfde woord. En nu wordt gezegd, dan moet je die onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Ik bedoel, ga maar op woensdagavond, voor of na het voetballen. Ik bedoel, ik was een jongetje in het voetballen, ik zei, ga ik kijken straks? Ja, zeker ze. Ja, oh ja, zeker. Nou, geen twijfel mogelijk, dacht ik. Als ik vrij was, keek ik ook een beetje, denk ik. Nee, maar ik wil maar zeggen. Bij hem zijn. Daar zijn waar hij is. Daar hem huldigen, hem aanbidden. Dat is onze positie. Ja, jij en ik mogen zomaar in het heilige der heiligen naar binnen. En we mogen daar zijn waar de Heer Jezus... dat schitterende werk volbracht heeft, waar hij met zijn eigen bloed is ingegaan. En daar mogen wij huldigen, daar mogen we hem prijzen. Natuurlijk doe je dat ook samen met anderen. En mag boven de samenkomst die je plant om 10 uur soms, of half een ander getal, mag je dit ook ervaren als onderlinge bijeenkomst. Maar pas op, ik heb wel eens angst gehad dat ik de samenkomst niet bezocht, want verderop staat, als je dat niet doet, dan is er, als je dit moedwillig zonde, dan is er geen slachtoffer voor de zonde meer over. 10, 26. Van hoe daartoe, dan ga je ben je ergens in het buitenland en er is nergens een kerkje te vinden. Ja, wel in het Italiaans of zo, maar daar sta je geen woord van en dan moet je dan toch maar gaan. Hè? Want ja, moet dan toch, hè? Want ja, als je moedwillig zondigt, dan heb je het gevoel van ik ga over de grens. Nou, dat is het echt niet. Want zit het in je tentje of in het pension, kun je 's morgens zo'n prachtig moment hebben met de Heer Jezus. Van samen zijn met hem. Ingaan. Duurt het ook 1,5 uur? Nou, misschien is het in dit geval wel 2 minuten of 10 minuten of 5 of 4. Het zit hem niet in die tijd. Het wordt vanzelf langer. Als je er 1 keer van geproefd hebt, dan denk je, nou, daar wil ik nog wel een boterhammetje van. Dat gaat gegarandeerd gebeuren. Dit is geweldig. Het offer in het Nieuwe Testament is de Heer Jezus. En die zegt, ik ben met mijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. En ik verwacht je daar ook. Kom maar. Kom maar bij mij. Je bent welkom. Dat is een nieuwe en een levende weg. En het is ook niet zo dat ik volgend jaar weer moet. Of dat het voor jou nog een keer moet. Want eens en voor altijd. Er is geen gedachtenis meer. Er is niks meer. Het is echt helemaal over. Het is helemaal afgerond. Het hoeft niet nog een keer. Je hoeft niet 1000 keer absolutie te krijgen. Het is eens en voor altijd. Gelovigen, leg je hand daar dan op. Geloof dat dan toch. Neem dit bij je en laat het in je hart komen. En ga naar de Heer Jezus en bedank hem voor dat wat hij heeft gedaan. Ga met hem naar binnen om daar te zijn waar hij zelf is. En geniet. En stel je dan maar voor wat je dan zelf zou zeggen. Ja, er zijn allerlei boekjes over. Wat zou jij doen als je de Heer Jezus vanmorgen zou ontmoeten? Wat zou je zeggen? Ja. Ik las een boekje, dat ging over de Heilige Geest. Nou, ik zou eerst goedemorgen zeggen. Goedemorgen, Heilige Geest. Dat zegt dan iemand ja, elke dag. Ik weet niet of het zo gaat. Ik denk dat ik meer stof heb met die vrouw die haar haren losmaakte en de voeten van de Heer Jezus nat maakte met haar tranen en die haren gebruikte om dat weer af te drogen en de voeten ging zalven, zoiets. Nou, hoe jij het zou doen, weet ik niet. Maar dat hoort een beetje bij jouw karakter, bij wie je bent, hè? Of je emotioneel bent of niet. Dan zijn we niet, laten we zeggen, zo verschillend. Maar we zullen hem huldigen, we zullen hem eren, we zullen voor hem vallen, we zullen knielen en hem groot maken. Dat gaan we doen. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Straks compleet, voltallig, niemand mist. Met z'n allen, de Heer Jezus tegemoet in de lucht, altijd bij hem, nu, individueel, vanaf morgen vroeg. Nou, dat kan ook om 5 uur, het kan ook wat later, het kan ook morgenavond, het kan ook vanavond. Je mag komen, ingaan. Dat is het offer hier, zo schitterend verwoord. En dat is natuurlijk gedaan omdat die gelovigen uit de Hebreeën, Joden, Joodse families, het toen moeilijk hadden. Die werden uit de synagoge gezet. Die hadden gehoord in de tempel, ja, daar heb je niks meer te zoeken. Ja, wie staat dan in die tempel? Ja, dat is Caiaphas en Anna's, die zijn daar. Die doen daar dienst in de tabernakel, in de tempel. Nou, wil je dan daar gaan staan? Wil je dan één zijn met die lui die net gezegd hebben, kruisigen, weg met hem, we willen niet dat die koning over ons is. Ga je je dan aan hun kant scharen? Nou, als je dat doet, ja, dan ga je de Zoon van God opnieuw kruisigen. Dat is de taal uit deze brief, hoor. En dat deden ze dan ook letterlijk. Als ze zich weer één maakten met die priesters die daar toen nog dienst deden, dan gingen ze de Zoon van God nog een keer kruisigen, maar die willen nog steeds niks van hem weten. Nou, dat wordt niet verondersteld. We zijn van u van betere dingen overtuigd, ook al spreken wij zo. We nemen dit maar als het ultieme gevolg van een dergelijk gedrag, dat je dan nog een keer hem naar het kruis stuurt. Nee, jullie zijn anders. Jullie zijn door het werk van de Heer Jezus gered, behouden voor altijd, en je mag bij hem komen. En als je daar al staat, dan heb je een hoge priester, ja, die volgend jaar een opvolger krijgt, want die man is overleden, en dan moet je weer je verhaal aan een nieuwe vertellen, alsof je een nieuwe huisarts of een nieuwe vertrouwensman krijgt. Die moet opnieuw je hele verhaal opschrijven. Nee, onze hoge priester blijft. En die tempel, ja, die tempel die is in Jeruzalem. Moet je dan iedere keer weer terug naar Jeruzalem? Nee, je mag gewoon in je zolderkamertje blijven zitten en naar binnen gaan. Je mag hem prijzen, dat wat je straks gaat doen, dat is nu ook zo. En feitelijk zit je daarbij in Romeinen 12. Ik hoop dat dat nu overkomt. Daar kom je dus uit. En daar staat zo simpel, heel simpel. Het is maar één vers. Ik vermaan u dan met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en voorkomende. Daar gaat het over onze levens. Dat heeft te maken met je baan, dat heeft te maken met je hobby, dat heeft te maken met je familie, dat heeft te maken met alles wat er om je heen is. Heel je bestaan. En heel je bestaan mag een God welgevallig offer zijn. Nou, daar hebben godsmannen, godsvrouwen zich over gebogen in de loop van de eeuwen. En die hebben een hele, hele kast vol voorschriften geschreven. Ja, en bij ons waar ik nu woon, daar loop je zondags dan in een zwart pak. Mannen in een zwarte stropdas. Vrouwen een zwarte hoed, zwarte tas, zwarte schoenen. Ik ga niet drammerig doen. Ja, daar zijn hele, hele concrete invullingen bij. En er zijn meer van dit soort plaatsen in Nederland. Dat staat hier niet. Hier staat dat God eigenlijk van jou wil dat jij met dat wat je hebt, met je lichaam, dus alles wat erbij in zit, hem dient. En dat jouw leven ook een welgevallig offer is. Natuurlijk kun je denken, dit is een stukje spijsoffer, maar dit gaat verder. De Heere wil vreugde vinden in jouw leven. En wanneer vindt de Heere nu vreugde in jouw leven? Als je precies de voorschriften doet die jouw kerkgenootschap heeft opgeschreven in de loop van de eeuwen? Nee, de Heere vindt vreugde. Als jij in het heiligdom komt, waar hij zelf is, en waar de Heer Jezus geprezen wordt, waar het werk van de Heer Jezus bejubeld wordt, waar het bloed bij wijze van zichtbaar is op het verzoendeksel, daar, als je daar bent, dan zegt God, daar vind ik mijn vreugde in. Dat is een God welgevallig offer. Maar heeft het dan niet te maken met de manier waarop ik leef? Jazeker heeft het daarmee te maken. Maar ik geloof, als we van daaruit vertrekken, dus als we Hebreeën 10, 19 en verder, vers 19 en verder, als uitgangspunt nemen, als dit basis is voor onze geloofsweg, dan geloof ik stellig dat het één compleet welgeval is. Waar zouden we nu horen dat God van ons zou willen? Nou, daar denk ik. Waar hoorde Mozes wat God van hem wilde? Nou, dat was daar. Waar hoorde hij een stem die tot hem sprak, duidelijk en niet in raadselen? Dat was daar. Waar kon hij terecht met vragen? Hij had nog geen oplossing daarover en daarover en daarover. En een aantal keren lees je dat hij naar de Heere ging en zei, de Heere, ik moet er even met u over praten, want ik kom er nog niet helemaal uit. Ik ben er ook niet helemaal klaar mee. En de Heere gaf antwoord. Soms over dochters die dan wat, of ze wel of niet mee mochten erven. Soms of je, als je op een lange reis was, toch nog Pascha mocht vieren. Soms of je Pascha per se op die ene dag moest doen. Of dat het nog een alternatieve plek zou kunnen zijn. Nou, al die dingen vind je terug in de schrift. En dat is gebeurd. De Heer Jezus en de Vader en de Geest zijn daar. Maar ook in jou. Daar komt harmonie. Daar komt overeenstemming. Daar komt iets uit van, het is niet goed dat ik dat zo doe. Krijg ik dan precies te horen of ik aan de linkerkant van de weg of aan de rechterkant van de weg moet lopen? Nee. Maar als Paulus zegt, ik wilde naar links, maar de geest van Jezus liet het niet toe, waar zou hij dan aan gedacht hebben? Dat de Heilige Geest hem kennelijk duidelijk maakte, hoe dan ook, waar? Nou ja, hij wilde die kant op. Legde dat ook voor. Het was niet goed. Hij wilde de andere kant op, door de Heilige Geest verhinderd. Waar ervaar je dat dan? Nou, ik ben er diep van overtuigd geraakt in mijn eigen leven. Dat is alleen maar mogelijk in de nabijheid van de Heer Jezus zelf. Waar kun je dan hem aantreffen? Nou, zegt hij, kom maar. Kom maar bij mij. Niet bij levende weg, door het vlees. Kom maar in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Daar mag je bij mij komen. Daar mag je aan mij vertellen wat je graag wil. En hoe het moet, ik zal het je duidelijk maken. Krijg je dan een stem van tussen de beide cherubim die tot ons spreekt? Nou, soms wel. Er zijn echt genoeg voorbeelden van echt een hele duidelijke aanwijzing. Maar er zijn ook hele andere vormen denkbaar. Dat de Heilige Geest in jou een stuk vrede brengt. En toch ga ik naar zuster die, of toch ga ik naar, of ik ga toch linksom doen. En als het dan fout is, nou en de volgende morgen ben je er toch weer, of misschien ben je er om 10 uur of alweer, als je om 6 uur morgens bent, denk je, laat ik nog even gaan. Nooit in de auto gezeten en gedacht van, hoe moet het verder hier, aan de kant van de weg, plekje hier alsjeblieft, in het heilige der heiligen komen. Nooit in de hectiek van alles, soms alleen maar ergens op zolder nog een heel klein plekje waar niemand je stoorde, waar je eindelijk eventjes je gedachten kwijt kon. Omdat niemand je begreep, omdat je eigenlijk verstoten werd, omdat je miskend werd. En je toch een plekje had om met de Heer te praten. En als je je dan vergist, nou en? Mag je je niet vergissen? Jawel, je mag je wel vergissen. De Heer zegt, ik vind het helemaal niet, kom je weer, kan ik je weer bijsturen. Dat is echt zo, dat is die vertrouwelijke omgang. Heb je ooit een baby gezien die vanaf het prille begin precies deed wat pa en ma wilden? Bestaan die baby's? Nee, misschien in uw ogen wel, maar dan moet je naar een bril zoeken, want dat is niet goed. En vind je het erg dat je die kindertjes leert hoe ze reageren moeten? Nee, dat is heel normaal. Zou de Heere God het dan erg vinden? Zouden we ooit volleerd raken? Nee, ook niet. Weet je dat je iemand vader mag noemen, die notabene Abba-vader is? Nou ja, dat gaat heel ver, hè. Dat is nooit vertaald, want niemand durft het. Maar het is wel grappig als je in een samenkomst zit. Ik was in Tiberias, of in Jeruzalem. En een jongetje stoot daar zijn pa aan en zei, Abba, Abba. Nou ja, dan ineens snap je het, weet je wel. Ineens voel je, wisten we al lang. Maar zo gaan die jongetjes met hun vader om. Zo van por in de ribben, van luister eens even. Ik moet even wat vragen, ik moet even mijn ei kwijt. Dat kan. Jouw vader is niet een heilige God. Dat is een Abba-vader. Die van je houdt en die voor je leeft en die je aan wil sturen. En die erbij wil zijn als jij het verlangen hebt om jouw leven als een God welgevallig offer te leven. Is dat ook als ik preek? Dat is mijn diep verlangen. Dat hij een welgevallig offer krijgt. Als ik zwijg, ik hoop dat hij een welgevallig offer krijgt. Als ik reis, praktisch werk doe, meehelp in bepaalde dingen, schrijvend of besturend of met de kinderen of de zondagsschool of je eigen kinderen, dat God een welgevallig offer krijgt. Dat is mijn verlangen, dat God een welgevallig offer krijgt. En dat is nu precies het offer in het Nieuwe Testament. Waarom kun je dat zeggen? Omdat dat welgevallige offer het offer van de Heer Jezus is. En omdat hij is ingegaan in de hemel zelf. En omdat hij daar nu is. En ons daar ook wil hebben. En ons van daaruit laat vertrekken. Om de gezindheid van de Heer Jezus te tonen. Om zijn glorie te openbaren. Om zijn heerlijkheid zichtbaar te maken. Nou, dat is het welgevallige offer. De Heer Jezus is het offer. Dat ben ik niet. Maar het mag wel mijn verlangen zijn om heel dicht bij hem te zijn, om in zijn nabijheid te vertoeven en om in mijn eigen lichaam een God welgevallig offer te tonen. En dat is onze redelijke dienst of onze verstandelijke eredienst, onze verstandelijke godsdienst, allerlei termen voor, maar goed, zo klinkt het. Dus dat wat wij in onze levens met ons verstand, dus het staat nooit buiten je verstand om, wat we met heel ons bestaan aan God mogen aanbieden. En alsjeblieft, kom niet in een kramp. Want tante Trus die denkt dat ze langs met stoelen rechtzetten moet doen. Nou, misschien is dat haar taak wel. Maar ga nu niet stoelen rechtzetten, want dat moet tante Trus maar doen. Ik wil alleen dit zeggen. Ga nu niet anderen naapen. Dat gebeurt. Een of andere vrome monnik die heeft 40 dagen misschien gevast. Gaat er een boekje over schrijven of iets over ventileren. En nu moeten we allemaal 40 dagen vasten om iets te bereiken. Kan dat niet? Ja, dat kan best. Dat kan voor hem wel een noodzaak zijn geweest. Ja, dat kan de Heer wel gezegd hebben. Maar moet ik dat dan ook doen? Nou, dat is maar de vraag. Misschien helemaal niet. Misschien moet je wel 40 dagen een glas wijn drinken voor je gedurende maagklachten. Ja, dat is ook een Bijbels voorbeeld, Timotheus. Dat laatste ligt ons beter dan dat eerste, denk ik. Maar nee, maar ik wilde er dit mee zeggen. Het is heel divers. Het is totaal verschillend. Het hangt nauw samen met wie je bent. Wat je kunt. Wat je voor de Heere kunt zijn. Wat je voor hem zou kunnen betekenen. Iemand zei die kocht vroeger de papieren zakken bij de bakker en bij de slager, weet je wel. Wat doe je, Jan? Nou, zei ik, ben op weg naar de hemel. En ik verkoop onderweg papieren zakken. Zo ongeveer, een hele oude. Maar zo van, ja, nou, dat ik dat doe, dat doe ik ook. Maar dat doe ik omdat ik onderweg ben naar de hemel, verkoop ik die dingen ook nog. Want daar wil ik ook graag iets aan verdienen. Nou, ga maar. Uw redelijke, verstandelijke godsdienst. Zit het hem altijd alleen maar in vrome woorden en maar liederen zingen? Nee, dat zit hem ook in praktisch werk. Misschien wel in cd'tjes draaien. Of branden. De Heer zegene ons. Ik zou zo graag willen dat de Heer Jezus eer krijgt uit onze levens. En dat het offer uit het Nieuwe Testament inhoud krijgt in mijn leven. Niet om te imiteren. Dat is eens voor altijd. Klaar. Af. Helemaal. 100%. Hoeft niet nog iets aan toegevoegd. En toch. Van hem uit. Ook. Heren, hier zijn we. We willen ook voor u welgevallig zijn. Amen. Vader, we willen u danken dat u ons zo. Ja, in de Hebreeënbrief op de Heer Jezus laat kijken. Dat complete schitterende van hem. Die ooit gezegd heeft. Ook al door een ander die profeteerde dat slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en zondoffers niet konden behagen. En dat er iemand zou komen die zei, ik ga het doen. En degene die dat ooit geprofeteerd heeft, blijkt later gesproken te hebben van de Heer Jezus. Hij, het schitterende offer, het prachtige offer, de Heer Jezus. Die nu met ons wil delen en met ons wil omgaan. Die vertrouwelijke relatie met ons wil in het heilige der heiligen. Het is genieten voor de gelovigen. Het is werkelijk adembenemend voor de gelovigen om daar te zijn. En daar te horen. En ik ben er ook van overtuigd dat zoals Mozes een gelaat had dat straalde als hij van daaruit vertrok. Dat het bij ons ongeveer net zo zal zijn. Ik wil u danken, Vader, dat u zo uw woord wilt heiligen. En we willen samen bidden dat onze levens een leven zal zijn gloriebrengend voor u. En gloriebrengend voor de Heer Jezus. Een welgevallig offer. Alles wat we doen, alles wat we hebben, alles wat we bedenken. Een welgevallig offer voor u. Vader, wilt u zo dit woord heiligen aan iedereen die hier is. Amen.